Geliefde gemeente, wat is een waar geloof? De catechismus vat dat samen in twee woorden. En wat het is, dat is kennis en vertrouwen. Kennis en vertrouwen samen. Die zijn onafscheidelijk in het ware geloof. Weten wat God zegt. En vertrouwen op wat God doet. Dat was het onderwerp van de preek van vorige week, waar ik aan het laatste punt niet toekwam. En ik dacht later, dat is eigenlijk heel niet zo erg. Want dat laatste punt was eigenlijk wel een hele preek waard. Dus wij staan nu stil bij vraag en antwoord 22. En vraag en antwoord 22, die gaat er dan over, om zo te zeggen, hoe dat geloof dan werkt. En wat het geloof is, dat klinkt in 21, maar hoe dat geloof werkt, hoe... Wat doet dat geloof dan? Dat klinkt door in vraag 22. Daar staan we nu bij stil. En dan ook een beetje vraag 23. Maar vooral vraag en antwoord 22 uit zondag 7. Wat is dan een christen nodig te geloven? Al wat ons in het evangelie beloofd wordt. Hetwelk ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom, in een samenvatting leren. En dan hoe luiden die artikelen? Nou, daar klinken dan de 12 artikelen zoals we die ook zojuist nog beleden hebben. Ik geloof in God, de Vader, en wat daar volgt. Tot zover. In vraag en antwoord 22 zijn twee kernwoorden die heel dicht bij elkaar horen. Vraag 22, wat moet een christen doen? Geloven. En wat doet God? Antwoord 22. Beloven. Die twee dingen horen heel dicht bij elkaar. Geloven. En beloven. Beloven. En geloven. In allebei de volgordes. Goed, dat staat dan ook boven de preek. Beloven en geloven. Drie gedachten. Beloften naar buiten. Beloften naar ons toe. En beloften van binnen. Dus beloften naar buiten. We spreken ze uit. Tweede, belofte naar ons toe. We horen ze. Als laatste, belofte van binnen. We ontvangen ze in ons hart. Dus als je het makkelijker vindt, mag je het ook zo onthouden. Beloften in onze mond. Beloften in onze oren. En beloften in ons hart. Of beloften naar buiten, beloften naar ons toe en beloften van binnen. Dus als eerste, beloften naar buiten toe. Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd, wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook, en dan komt het vertrouwen. Maar dan staat er dus, het is niet alleen kennis, maar het is ook kennis. Dus als je gelooft, heb je kennis. Wat voor kennis? Wat moet je nou weten om echt te geloven? Een echte, levende gelovige die aan de Heer Jezus verbonden is, wat weet hij? En er zijn mensen die zeggen, ja, ik heb niet zo'n geweldig geheugen. Ik heb niet zo'n groot verstand. Ik kan niet zo makkelijk praten. Dan zou je het gevoel kunnen hebben, dan kan ik geen ware gelovige zijn. Wat moet je nu allemaal weten? Nou, het eerste wat er staat in, dat staat nog in antwoord 21. Dat is, je moet alles voor waarachtig houden. Maakt niet uit of je nou heel geleerd bent, of juist heel moeilijk kunt leren. Alles voor waarachtig houden. En dat is soms nog makkelijker voor iemand die niet zo geleerd is. Gisteren sprak ik nog iemand. Nou, die stelde allemaal moeilijke vragen. Die zei toen, als ik moeilijke vragen ga stellen, dan zeggen ze allemaal, joh, dat moet je gewoon geloven. Dat was een pientere knaap. En door al zijn vragen en zo was hij gekomen om te zeggen, God zal wel niet bestaan. En de Bijbel is niet waar. Die had zoveel verstand, dat hij het allemaal niet meer voor waarachtig hield. Je verstand kan wel eens heel ingewikkeld zijn om te geloven. En als je niet altijd maar moeilijke vragen stelt, dan kun je het in dat opzicht soms juist makkelijker hebben. Alles voor waarachtig houden. Alles wat God in de Bijbel zegt. En daar is natuurlijk ook de duivel begonnen om dat te ontkennen. Die zegt tegen Eva, ja, is het ook zo dat God gezegd heeft? Dan zegt Eva, nou, niet helemaal zo, een beetje anders. Ja, zegt de duivel, maar dat klopt ook niet, hè. Kijk, God, die weet wel, als je ervan gaat eten, dan zullen ze hem worden. Dus daarom heeft hij eigenlijk een beetje voorgelogen. En dat doet de duivel altijd. Zegt, nee, wat in de Bijbel staat, ja, daar moet je wel een paar vraagtekens bij zetten. Nee, zegt het geloof. Ik snap het niet allemaal, dat hoeft niet. Ik geloof het. Alles wat God zegt is waar. Wat mensen zeggen niet. Wat ik denk niet, wat mijn verstand bedenkt is niet altijd waar. Maar wat God zegt is altijd waar. We hebben net gezongen. Hetgeen uit zijn lippen kwam, blijft vast en onverbroken. Dus wat moet je weten? Hoeveel moet je weten? Nou, in dat opzicht zeg je alles is waar. Wat ik ook maar bij God vandaan hoor, wat er ook maar in de Bijbel staat, ik buig ervoor. Geen ja maar, alles. Maar ja, je kunt natuurlijk niet alles weten. He, dus je wil wel alles toestemmen, maar je kunt niet alles uit je hoofd weten. Ik denk niet dat er iemand op de hele wereld bestaat die de hele Bijbel uit zijn hoofd kent. Dus je hoeft niet per se alles te weten om een echte gelovig te zijn. Maar wat dan wel? Eigenlijk zegt antwoord 22, in elk geval de 12 artikelen. Iedere christen die tenminste een verstand heeft, er zijn ook mensen die hebben altijd het verstand van een kind van 2 jaar of zo. Die hebben bepaalde verstandelijke beperking, waardoor ze nooit echt iets kunnen weten uit de Bijbel. Daar gaat het dan nu niet over, maar iedereen die kennis kan hebben, dat is Gods gewone manier van werken, die zal in elk geval deze kennis hebben. De kennis van die 12 artikelen, de kern van het christelijk geloof. Wat we elke zondagmiddag eigenlijk samen opzeggen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Enzovoorts. Iedere christen die echt een gelovig is, die heeft die kennis. Die kennis in elk geval. Dus als er dan iemand aan jou vraagt, wat geloof je dan eigenlijk? Dat kan niet zijn dat je alleen maar kunt zeggen, ja, ik geloof dat God bestaat. En ik geloof dat God voor ons zorgt. Als het goed is, geloof je dat ook. Maar als dat het enige is wat je gelooft, of het enige wat je, zeg maar, uit jezelf weet te zeggen wat je gelooft, het enige wat je in je gedachten schiet, dan is dat eigenlijk geen levend geloof. Wat is het ware geloof? Kennis van wie God is. En al kun je dan niet alles weten, wel die kern. Het is goed om dat jezelf af te vragen. Kijk, en natuurlijk als ze dan, als je zou doorvragen en zeggen, joh, maar wat heeft de Heer Jezus dan op Golgotha gedaan? Dan weet bijna iedereen dat wel, daar is die gekruisigd. Maar de vraag is, heb je dat ook in je hart? Is dat iets waar je bij leeft? Dus stel je maar eens voor dat een ander die eigenlijk van ongeveer niks weet, aan jou vraagt, ja, maar wat geloof je dan? Nou, ik geloof in God. En wat geloof je van God? Wie is God? Wat betekent God voor je? Dan hoef je niet de 12 artikelen, zeg maar, op te gaan zeggen. Maar de inhoud daarvan, die moet er, nou ja, vanzelf, maar wel uit je eigen gedachten en hart naar boven kunnen komen. Dat je zegt, dit is voor mij zo belangrijk. God de Vader, de schepper van hemel en aarde. Jezus Christus die geboren is en gestorven en opgewekt en alles wat daarbij hoort. Het werk van de geest, noem maar op. Dat is voor een christen nodig. Dus iedere christen weet dat en leeft daarbij. Niet alleen een christen persoonlijk, het gaat ook over de kerk. In antwoord 22, daar worden deze woorden erbij gebruikt, terwijl ik ons artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in hoofdsom leren. Algemeen. Wordt soms ook wel genoemd katholiek. Katholiek, dat kennen wij van Rooms-katholiek. De Rooms-katholieke kerk, die zegt graag, ja, wij zijn katholiek. Maar dat is niet waar. Het is niet zo dat alleen de Roomse katholiek zijn. Mogen ook zeggen, wij zijn katholiek. Maar niet Rooms-katholiek. We geloven niet in Rome en wat Rome leert. Wel katholiek, wat betekent katholiek? Dat heb ik net genoemd, dat is dat woord algemeen. Wereldwijd. Het ware geloof is het geloof van alle christenen. Dat is niet maar het geloof van de hersteld hervormden. Of van reformatorischen. Het ware geloof is van een wereldwijde kerk. En er zijn allerlei verschillen in die kerk. Maar alle christenen die onderschrijven deze 12 artikelen. Is dat zo? Er zijn toch ook kerken waar ze daar vraagtekens bij zetten? Ja, ja, maar is de Heer Jezus wel echt maagdelijk geboren uit de maagd Maria? En andere christenen zeggen, ja, de schepping, dat staat wel mooi in de Bijbel. Maar schepping in 6 dagen van een paar duizend jaar geleden, dat geloof ik dus nooit. Nee, dat is miljarden jaren geleden begonnen en oerknal en evolutietheorie en zo. Maar dat zegt de wetenschap. Dus dat zeggen we ook in de kerk. Er zijn toch christenen die niet meer geloven in de schepping. En er zijn toch andere christenen die zeggen, ja, een opstanding. Dat Jezus echt lichamelijk is opgestaan. Ja, dat zal wel niet waar zijn. Er zijn inderdaad wel kerken waar ze zulke dingen zeggen. Maar dat zijn geen christenen. Dat klinkt wel een beetje hard, maar zo simpel is het wel. Daar staat immers, terwijl ik onze artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof leren. Daar staat niet onbetwijfeld, maar het wordt wel betwijfeld. Er zijn een heleboel mensen die het betwijfelen. Die doen net als de duivel, ja, zou het wel zo zijn? Maar ongetwijfeld, dat betekent het is vast en zeker. Al zouden nog maar 3 mensen op de hele wereld het geloven, dan is het nog vast en zeker. Gelukkig zijn het er veel meer, het zijn de miljoenen, en tientallen miljoenen. Maar los van of mensen het nou geloven, het is ongetwijfeld. En er kunnen best dingen zijn waarvan je afvraagt, ja, hoe zit dat nou in de Bijbel? Er zijn dingen waar christenen over van mening verschillen. En laat ik zo een voorbeeld noemen. In de Bijbel staat dat een vrouw een hoofddeksel draagt. Maar er zijn christenen die zeggen, ja, maar dat is alleen voor die cultuur. Nou, daar ben ik het niet mee eens. Zo staat dat niet in dat gedeelte. Maar er zijn wel oprechte christenen die dat wel denken. Maar de 12 artikelen, die zijn er voor alle christenen. Je kunt geen christen zijn en ontkennen dat God de wereld geschapen heeft. Je kunt geen christen zijn en zeggen, ja, of Jezus echt is opgestaan, dat weet ik niet. Maar is in elk geval, nou ja, geestelijk gezien is hij in elk geval opgestaan. Ze zijn veel te veel kerken. Die zijn meegegaan met de moderne wetenschap en de moderne filosofieën. En die zijn gaan betwijfelen wat de Bijbel zo duidelijk zegt. En die noemen zich dus christelijk. Maar het kan niet waar zijn. Dat is ernstig genoeg natuurlijk. Hè? Dat, we weten dat wel. En we zijn dus vaak ook wel aan gewend. Ja, het is nu eenmaal zo. Je hebt allemaal vrijzinnige christenen en zo. Maar dat is natuurlijk ernstig. En dat vanuit de kerk zelf dat ongetwijfeld geloof toch betwijfeld wordt. Want ze hebben het nodig om vast te houden aan dat woord van God en aan die belofte van God die hierin staan. Die 12 belijdenissen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. Om dat krachtig overeind te houden. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon. Die mens is en God is tegelijk. En alles wat hij gedaan heeft om dat uit te dragen. Uitdragen, dat doen we immers in een belijdenis. De 12 artikelen zijn een geloofsbelijdenis. En een christen is iemand die zegt, dit is voor mij waar. En daar sta ik voor. En dat spreek ik uit. Beloften naar buiten toe. Beloften in onze mond. Als mensen ons vragen, wat geloof je? Dat je in elk geval deze dingen uitdraagt. Dat is het eerste. Maar dan tweede. Belofte naar ons toe. Want die kennis, die is natuurlijk niet bedoeld voor ons verstand alleen. Soms lijkt erop dat dat ongeveer genoeg is. Als je maar goed stevig zegt, zo is het, dan zit je goed. Maar dat is niet hoe de Bijbel erover spreekt. Het zijn immers niet maar theoretische uitspraken. Het gaat ergens om. Het heeft ook te maken met wat het geloof is. En wat is nou een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis. Dat is het ook. Stellig weten dat wat er in die 12 artikelen staat waar is. Dat is het ook. Maar er staat niet alleen. Het is ook een vast vertrouwen. Het gaat ook om je hart. Dat je daarbij leeft. Het gaat er niet om dat je zegt, nou, hier heb ik een stuk kennis. Dat zijn die 12 artikelen. En dan heb ik ook nog het vertrouwen. En dat is een bepaald gevoel dat leeft in mijn hart. Nou, in mijn hart heb ik een bepaald vertrouwen. Rust en vrede. Maar dat staat eigenlijk los van het andere stukje, kennis. Nee, dat staat niet los van elkaar. Die kennis, die belijdenis, dat is juist ons vertrouwen waard. En dat staat zo heel mooi in dit artikel. In vraag en antwoord 22. En wat is een christen nodig te geloven? En dan staat er alles wat er in het evangelie geschreven staat. Hebt u het artikel erbij? Catechismus? Hebt u meegelezen? Dan hebt u gehoord dat ik iets verkeerd zei. Wat ik zei klopt niet met wat hier staat. Wat is een christen nodig te geloven? Alles wat er in het evangelie geschreven staat. Zo staat het er niet. Er staat alles wat ons in het evangelie beloofd wordt. Dat staat wel beschreven in het evangelie, maar het is meer dan dat. Het wordt ons in het evangelie beloofd. Daarom dat ik ook elk punt begonnen ben met beloften. Beloften die we belijden naar buiten toe. Beloften die God naar ons toe laat komen. Dus dan heb je het evangelie. Dan lees je in de Bijbel het evangelie waar we het over gehad hebben vanuit antwoord 19. Het evangelie. dat is de boodschap van God, wat God ons toezegt, wat God doet, genadig. Dan lees je het evangelie, dan lees je daar bijvoorbeeld Handelingen 13 vers 39. Laatste vers van onze schriftlezing. En dat van alles waarvan gij niet kon gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze, iegelijk die gelooft, gerechtvaardigd wordt. Het evangelie. En ieder die gelooft wordt gerechtvaardigd. Dat kan de wet niet doen, de wet van Mozes niet. Maar dat doet God door zijn genade. Door Christus. Dan lees je zo'n tekst. Dat staat hier geschreven. Maar nu zegt de catechismus, dat is een belofte. Dat wordt je in het evangelie beloofd. Dat wordt je niet alleen verteld. Dat kun je niet alleen lezen. Dat wordt je beloofd. Wordt je toegezegd. Want dat is natuurlijk een belofte. Een belofte, dat is iets waarvan gezegd wordt, dit is voor jou. Dit krijg je. Dat weten kinderen ook wel, hè? Een belofte. Daarin zegt iemand tegen je, je kunt ervan op aan, zeker weten. Misschien al heel gauw, of misschien een poosje later, maar in elk geval, je krijgt iets. Ik beloof het je. Je krijgt van mij een euro. Ik noem maar iets. Morgen, als je weer op school bent, krijg je van mij. Of volgende week, of je vader en moeder zeggen, voor je verjaardag, we beloven je dat je dit of dat krijgt. Het is iets dat heb je nog niet. Dat moet je krijgen. Moet iemand anders aan jou geven. Maar je weet het zeker. Het is niet maar, een belofte is niet maar een idee. Want misschien, heel misschien. Of, nou, ik weet bijna zeker. Ik weet bijna zeker dat ik het ga doen. Ik zal het echt proberen. Nee, een belofte is vast en zeker. Je zult het krijgen. En als het nou gaat over beloften in de Bijbel, als het hier gaat over de beloften van het evangelie, waar gaat het dan over? Weet u nog wat evangelie is? Een goede boodschap. De boodschap van zaligheid. Dan is het dus de belofte van de zaligheid die je krijgen zult. God komt naar ons toe met het vaste aanbod van zaligheid. Van redding. Van eeuwige vreugde. En moet u dan nog eens lezen wat er in dit antwoord staat. Wat is een christen nodig om te geloven? En dan staat er, alles wat in het evangelie beloofd wordt. Als je dat antwoord op je in laat werken, dan voel je aan, heel het evangelie is belofte. Anders zou je ook kunnen zeggen, ja, je moet geloven wat er in het evangelie beloofd wordt. En je moet ook geloven wat er in het evangelie, nou ja, ook nog bijgezegd wordt. Wat er ook nog verteld wordt. Nee, hier staat, wij moeten geloven wat er beloofd wordt. Hoef je de rest dan niet te geloven? Nee, de rest is er niet. Het evangelie is een aaneenschakeling van beloften. Wat betekent dat? Nou, dan kijken we even verder in het antwoord. En er staat, zoals de artikelen van het christelijk geloof ons leren. Dus die 12 artikelen, dat is de samenvatting van de beloften van het evangelie. Je zou zo kunnen zeggen, de 12 artikelen, dat is een geschrift met 12 beloften. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. Dat is een belofte. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Dat is een belofte. Dat is vreemd. De belofte, dat was toch iets wat verteld wordt, dat je het zult krijgen. En hier staat alleen maar hoe het is. God is de schepper van hemel en aarde. Jezus Christus is Gods enige geboren Zoon en onze Heer. Hoezo noemen we dat een belofte? Omdat God daarin zit. Omdat God zichzelf daarin aanbiedt. Het is niet maar een theoretische uitspraak over God. Dat God ons vertelt en dat de kerk dat meezegt. Joh, ergens in de vette is er ook nog een God. Die alles gemaakt heeft. En ooit was er ook nog Jezus Christus en die woont nu in de hemel. Nee, hij komt zelf naar ons toe. Heel het evangelie is de aanbieding van God aan ons. En iedere uitspraak in de 12 artikelen is een verkondiging van zaligheid. Je zou het ook zo kunnen zeggen met een beeld. En die 12 artikelen, dat zijn 12 touwen. 12 touwen die God uit de hemel heeft neergelaten. En al die touwen die zijn ervoor bedoeld om onze zaligheid vast te leggen in hen. Elke uitspraak in die 12 artikelen is zo'n touw, zo'n belofte. Dat God zegt, hier kun je het mee wagen. Met zo'n God kun je zalig worden. Met al allerlei twijfels en vragen en noden in je hart. Dan zegt God, zit je daarmee? Is dat je nood? Daar heb ik iets voor. Daar heb ik mezelf voor. Daarvoor ben ik schepper. Of daarvoor is Jezus gekruisigd. Of daarvoor geef ik de vergeving van zonde. Eeuwige leven, noem maar op. Voor iedere nood van ons hart biedt God zichzelf aan. En de kern van al die beloften, die staan hier opgesomd in die 12 artikelen. Als het gaat over beloften, dan is het altijd een belangrijke vraag. Ja, voor wie zijn die? Voor wie zijn de beloften van het evangelie? Sommigen zeggen, de beloften zijn alleen voor uitverkorenen. Of de beloften die zijn alleen voor degene die bekommerd zijn. De beloften zijn alleen voor degene die hun zonde genoeg hebben leren kennen. Maar dat kun je zo nooit zeggen. Waarom niet? Nou, eigenlijk heb je dan sowieso een heel versmalde opvatting van de belofte. En uiteindelijk zullen ook mensen die dit zeggen, die zeggen de beloften zijn er alleen maar voor, nou ja, diegene die ik noemde. Die zullen toch moeten erkennen, wat er hier in de 12 artikelen staat, dat is inderdaad een boodschap voor iedereen. Maar goed, dan zullen ze zeggen, ja maar als belofte is het alleen maar voor sommigen. Maar dan maak je eigenlijk een soort knip. Het klinkt misschien een beetje ingewikkeld, maar ik wil proberen dat wel verder uit te leggen. Het hangt ook een beetje vanaf sommigen zitten met die vragen en anderen wat minder. Dus als je zegt, ja, voor mij is het eigenlijk niet een vraag, dan moet u wel blijven luisteren. Maar misschien zegt u wel, dit stukje van de preek is dan wat minder direct voor mij. Dat kan. Beloften. Als je zegt, de beloften zijn alleen voor de uitverkorenen, of die zijn alleen voor de bekommerden. Wat je dan in feite doet, is dat je sommige teksten uit de Bijbel beloften noemt. Zeg, ja, dit wat hier staat, kijk, er staat iets bij. Zie je wel, het is alleen maar voor vermoeiden en belasten bijvoorbeeld. Komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Of wie mij aanroept in de nood vindt mijn gunst oneindig groot. Kijk, die belofte kun je zeggen, die is er alleen maar voor degene die God aanroept. Dat is waar. Op zo beschouwd kun je zeggen, klopt dat op dat punt? Maar dan doe je net alsof er maar een paar beloften in de Bijbel staan. Maar hier zegt ons artikel, nee, zo is dat niet. Heel het evangelie is belofte. We hebben dat gelezen in Handelingen 13 ook. In Handelingen 13 staat vers 32. Wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is. Wat wordt daar verkondigd? Je zou denken, kijk, dat de belofte, dat was die voorvader, Jesaja en David en zo, die kregen allemaal de belofte van God dat Jezus komen zou. En inmiddels is die gekomen. Inmiddels is de Heer Jezus gekomen, dus die belofte is vervuld. Maar nu zegt Petrus, nee, het is nog steeds een belofte. Maar eerst was het een belofte dat hij zou komen. En nu is de belofte dat hij gekomen is. Dus ook aan mensen na de komst van de Heer Jezus worden beloften verkondigd. Zodra er gepreekt wordt, worden de beloften verkondigd. En in alle christelijke kerken, ook in kerken waar ze zeggen de beloften zijn niet voor iedereen. Wat ze intussen doen, gelukkig, ze verkondigen wel beloften. Zodra er gezegd wordt, Jezus Christus is gekomen om zondaren zalig te maken. Zodra er gezegd wordt, het bloed van Jezus is genoeg voor de hele wereld. Dan is dat een belofte voor wie? Voor iedereen die dat hoort. Zo wordt het immers uitgedragen. Zo zegt Paulus hier, wij verkondigen u. Die hele gemeente voor hem. Heel die synagoge. Iedereen hoort dit. Wie Jezus is. En daarin wordt de belofte verkondigd. Hoe weet je het nou zeker dat het voor iedereen is? En nou kom ik maar weer. Nou moet iedereen maar weer aanhaken. Als je net zei, ja, die ene vraag, die heb ik niet zo. Nou, dan mocht je misschien even pauzeren, maar nu allemaal weer goed luisteren. Hoe weet je nou dat het woord voor mij is? Hoe weet je nou dat God mij de genade toezegt? Dat is eenvoudig genoeg. Je hoort het. Je hoort het. Als je het hoort, is dat een woord voor u en voor jou. Hoe weten we dat? Nou, dat zegt Paulus in Romeinen 3 vers 19. In Romeinen 3 vers 19 zegt hij tegen de Joden, zegt, nee, maar die lelijke dingen, hè, die afgrijzelijke dingen, hoe een zondaar eruit ziet, dat gaat niet over ons, dat gaat over de heidenen. Over Sodom en Gomorra en zo. Nee, zegt Paulus. Wij weten dat al wat de wet zegt, zij dat zegt tot degene die onder de wet zijn. Dus als je de wet hoort, dan geldt die wet voor diegene die het hoort. Ook al denk je, ja, maar het gaat over iemand anders. Ik ben niet zo slecht. God meent, als hij je zonde aanwijst, dat meent hij. Als je de wet hoort verkondigen, dan gaat het over u en over jou. En dat is nou precies zo bij het evangelie. Daar zet God geen lijn tussen, dat gaat maar zo door. Hij verkondigt hoe zondig wij zijn en verkondigt hoe goed Christus is. En iedereen die dat woord hoort, die krijgt het woord naar zich toe. En nu zegt dus Paulus in Handelingen 13 vers 32. Wat je hoort over Jezus is een belofte. Dus God vertelt tegen u, tegen jou, tegen mij, hoe zondig je bent. En hoe volkomen het heil in hem is. Dat vertelt hij, dat verkondigt hij. Dus dat belooft hij. God brengt het naar je toe. God zegt, daar is een gekruisigde zaligmaker. Daar is een opgestane zaligmaker. En dat is wat u nodig hebt. En daarom is dat voor u. Dat is een boodschap voor jou. En hoe komen mensen er dan bij, zou je kunnen zeggen? Hoe komen mensen er dan bij om te zeggen dat de beloften niet voor iedereen zijn? Nou, dat is ook niet zo heel vreemd. Daar zit wel iets in. En dat moeten we ons wel aantrekken. Dat is dit. Veel mensen kunnen niks met de belofte, willen niks met de belofte. Die beloften zijn er wel. En je mag erop steunen, maakt niet uit wie je bent. Maar zoveel mensen hoeven er niet op te steunen. Die zeggen, ja, het is mooi of het is interessant of ik wist dat al lang. Maar ik kan er niks mee. Maar daar zit het probleem. Het probleem is dat het woord van God voor ons soms slaat, zoals we al zeggen, dat slaat als een tang op een varken. Het doet niks. Het past niet bij elkaar. Je hoort dat woord. Ja, goed. Jezus is de Zoon van God. Ja, het zal waar zijn. Maar je hart leeft er niet bij op. Want het is niet wat je nodig hebt. En daarom, kijk, de vraag is niet, meent God wat hij zegt? Maar de vraag is, hebt u nodig wat God zegt? De vraag is niet of Gods beloften oprecht zijn, maar of uw behoeften echt zijn. Die vraag moet onszelf stellen. We hebben een Bijbel vol beloften. Maar dat is niet genoeg. Ja, het is genoeg om zalig mee te worden. Maar als dat alles is, dan ga je er nog mee verloren. Als het niet landt. Ja, dus daarom is een belangrijke vraag. Ben ik ontvankelijk voor die belofte? Is die belofte van God nou het antwoord op de nood van mijn hart? Ben ik er nou verwonderd over? Toen hier de ouderling zojuist voorlas, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper. Zong het dan in uw hart. Ook dat is wat ik nodig heb. Ik heb een almachtige God nodig. Anders weet ik niet waar ik het zoeken moet. Toen u hoorde, die opgevaren is naar de hemel. Zong het in uw hart. Doe dat misschien niet op datzelfde moment, maar wel op een ander moment datzelfde. Zong het in uw hart, ja. Gelukkig. Jezus Christus is in de hemel en daar is hij voor mij. Daar doet hij wat ik nodig heb, want ik krijg mijn hart niet in de hemel. Als je dat voelt. Ik moet als het ware naar de hemel toe, maar ik kom niet in de hemel. Hoe bereik ik ooit de hemel? Ik moet van mijn zonde af, maar ik kan niet van mijn zonde af. Hoe kom ik ooit van mijn zonde af? Dan worden die beloften ook zo belangrijk. Zo levend. Dus je moet niet aan God gaan twijfelen. Meent God wel wat hij zegt en meent hij dat wel voor mij? Als u het hoort, meent God het voor u. Maar u moet aan uzelf gaan twijfelen. Wil ik het wel? Is dat nou wat ik nodig heb? Is dat wat in mijn hart leeft? Daar komen we mee bij de derde. De beloften in ons. Binnen ons. Beloften in ons hart. Want dat is hoe God die belofte bedoelt. Als je nou deze hele preek, als je daar één ding van onthoudt, dan ben ik al, niet alleen morgen, maar als je dat nou de rest van je leven onthoudt, dan ben ik blij mee. Eén ding, dat kun je heel makkelijk onthouden. Ik heb het eigenlijk al wel gezegd. Beloven hoort bij geloven. Beloven en geloven horen bij elkaar. Geloven. Hoe kun je geloven? Alleen omdat God belooft. Hoe kan ik ooit geloven? Omdat ik weten mag dat God het belooft. Daarom kan ik me eraan vasthouden. Maar ook andersom. Daar gaat het nu om. Als God dan belofte geeft. Als God mij iets belooft. Wat moet ik ermee? Geloven. Als je niet gelooft, dan laat jij die belofte zomaar gaan. Geloven vraagt om beloven. En beloven vraagt om geloven. Geloven in je hart. Wat betekent dan geloven? Als we zeggen we geloven in Gods belofte, wat doen we dan? Dan voel je dat het een belofte is. Dat is het. Als je gelooft in Gods belofte, dan neem je die belofte serieus. Dan voel je, het is iets wat van God komt. God brengt het naar mij toe. God belooft wat ik niet heb. Wat ik niet verdien. God belooft. Dus het geloof, die zegt, Heere, ik erken het. Ik erken dat dat wat er in het woord staat een belofte is. En die belofte, dat doet het geloof ook. Die belofte is waarachtig. Dus het eerste wat het geloof zegt is die belofte die komt van God naar ons toe. Dan zegt het geloof, ja Heere, ik geloof dat het waar is wat u zegt. Dat het waar is als u Christus verkondigt dat daar de zaligheid in ligt. Ik geloof dat de kruisdood van de Heer Jezus genoeg is voor alle zonden. Ik geloof dat de opstanding van de Heer Jezus genoeg is om leven te geven. We doen het geloof nou nog meer met de belofte. Ik zeg dat ook hierom. Er zijn mensen die lijken soorten conclusie te trekken. Die zeggen, we hebben een Bijbel vol belofte. En dan natuurlijk twijfel je daar niet aan. Dat is gewoon waar. We hebben een Bijbel vol belofte en Jezus is gekomen om zondaren zalig te maken. Wat zouden we dan nog moeilijk doen? Ik ben ook een zaligmaker, een zondaar. Dus ja, dan is dat ook voor mij. Weet je wat je dan eigenlijk doet? Ik zeg het een beetje simpel. Wat je eigenlijk doet, is dat je een dichte Bijbel in je zak stopt. Zo. Dat hebben we mooi binnen. Nou zijn we veilig. Maar wat het geloof doet, dat maakt die Bijbel open. Open Bijbel. Waar je mee gaat worstelen. Waar je aan vast gaat klemmen. Als een belofte echt een belofte voor je wordt, dan voel je dat is nou een antwoord op de nood van mijn hart. Mag je de belofte op jezelf toepassen? Ja, God bedoelt die belofte voor ons allemaal. Maar wat betekent het om het op jezelf toe te passen? Dat is geen conclusie. Maar dat is zeg maar de spanning van je hart. Dat is dat je voelt, dit is wat ik echt nodig heb, anders ben ik een verloren mens. Daar voel je zo de tegenstelling. Tegenstelling tussen je eigen verlorenheid en Gods zaligheid. Tussen je eigen leugenachtigheid en Gods waarachtigheid. Tussen je eigen slechtheid en Gods goedheid. En wat is het werk van het geloof? Het werk van het geloof is een strijd. Is een worsteling. Nee, ik bedoel niet dat het altijd onzeker blijft. Zeker niet. Want de beloften van God zijn vast en zeker. En God die wil dat wij ons met hart en ziel eraan toevertrouwen. Maar ik bedoel met de strijd een beetje zoals met een schip dat wel vast ligt aan de kade of vast ligt aan zijn anker, maar het stormt wel. Het stormt. Er wordt gerukt aan die touwen. En hoe harder er gerukt wordt aan die touwen, hoe meer als het ware je voelt, die touwen moeten echt vastzitten. In de bodem moet het anker vastzitten. Of aan de kade, aan de bolder, dan moeten die touwen vastgeknoopt zijn. En als ze los zouden zitten, dan slaat dat ding te pletter. Ja, als geloven alleen een conclusie is, dan is het een beetje zoals bij rustig weer en de touw dat hangt overboord. Nou, misschien ligt dat touw wel op de kade. Maar het zit niet vast aan die bolder, van die meerpaal. Het ligt er maar gewoon. Maar het is rustig weer, dus die boot die ligt daar. Ja, de touw dat blijft er liggen. Prima zo. Kijk, we liggen goed, want de touw is naar de kade toe. Ja, maar dat kan niks hebben, want dat touw, dat is nooit, als het ware, raak gegooid. In mijn hart heb ik de Heer Jezus niet in mijn nood nodig gehad. Maar aan de andere kant, als het geloof levend is, Dan werp je op de Heer Jezus. Dan klem je vast aan het kruis. En dan mag je dat weten. Ja. Het werk van de Heer Jezus, dat kan alle stormen doorstaan. Hoe groot je zonde ook zijn. Hoe de dood ook dreigt. Hoe de duivel ook aanvalt. Wat voor twijfels je ook kunnen bespringen. Wat voor vervolging je ook meemaakt. Wat voor zee van ramp ook met de golven slaat. Het kan mij niet meer losmaken van Jezus Christus. Want Gods beloften zijn vast. En het geloof klemt zich aan die belofte vast. Hoe doe je dat dan? Hoe kun je ooit zo aan dat woord van God vastklemmen? Nou, daarvoor geeft God zijn woord. Dat is nou de zegen van de genade van God. Dat de Heere zegt, ik wil voor alles zorgen. Ik wil zelf zorgen voor het geloof. Hoe werkt nou de Heere dat geloof? Nou, dat brengt je als het ware met dat woord mee. Dat hebben we in antwoord 21 gelezen. Dat geloof dat de Heilige Geest door het evangelie in ons hart werkt. Dus hij laat zijn woord klinken, hij laat de belofte klinken en hij zegt, kom, geef je nou maar als het ware aan dat woord over. Je hebt uit jezelf geen geloof, maar hier mag het geboren worden. Waar dat woord je te sterk wordt, waar dat woord zo in je hart komt, dat woord je te sterk wordt en dat alles als het ware voor dat woord gaat wijken. Paulus zegt in Romeinen 1, vers 16. Ik schaam mij voor het evangelie van Christus niet. Want het is een kracht van God tot zaligheid. Voor ieder die gelooft. Het evangelie. Dat is niet alleen iets waar wij wat mee moeten doen. Maar waar God wat mee doet. Daar begint het. Nou, wij kunnen zeggen, ja, we moeten werkzaam zijn met de belofte. Is ook zo. Moet ons vastklemmen aan de belofte. Is ook zo. Maar het begint nog eerder. God werkt met zijn belofte. God komt met zijn belofte niet maar tot onze buitenkant. Maar hij breekt door naar binnen. Die beloften waardoor God in ons eigen hart het geloof laat geboren worden. Ja, maar dat geloof, dat is zo zwak. Dat geloof, dat ligt er soms helemaal onder. Dat geloof, daar spoelen de golven soms overheen. Dat neemt dat geloof niet weg. Een zee van ramp ook met de golven slaan, hoe hoog ze gaan, ze raakt hem zelfs niet aan, staat er dan in Psalm 32. Maar dat betekent ook dit, hè, hoe die golven ook gaan, ze kunnen niet meer die boot losrukken van de touwen. Die touwen die kunnen soms onzichtbaar zijn door de golven die er overheen slaan, maar die touwen liggen er nog wel. En dat geloof, dat kan aan onze kant zo zwak zijn dat je zegt, ik raak het nog kwijt. Maar omdat het nou Gods werk is, raak je het nooit kwijt. Ja, maar ik kan soms maar iets geloven. Weet je wat nou het wonder is van het evangelie? Als je gebracht wordt bij dat woord en je mag werpen op de belofte van God, dan ken je nog lang niet alle beloften van God. Maar ze zitten er wel bij inbegrepen. Als je Christus in één belofte mag van gaan vastgrijpen, dan zit de rest eraan vast. En dan weet je, die belofte geldt ook voor u. En de Heer gaat het ook in de loop van de tijd ontdekken. En die belofte die ga je ook nodig krijgen. Maar als nou in je leven, hè, maar zo, bijvoorbeeld, als deze belofte gaat kracht doen. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En gij zult rust vinden voor uw ziel. Als je die belofte, als die zo in je hart komt, dat je daaraan mag gaan vastklemmen. Daar kun je niet meer onderuit. Dan mag je weten, dan heb je niet alleen rust voor je ziel. Maar dan gelden ook de andere beloften. Eeuwig leven. Alle dingen die medewerken ten goede. Heiliging van je leven, noem maar op. En dan gaat de Heer langzamerhand uitwerken, want niet alles wordt op één dag geleerd. Maar het zit er al bij in. Wie God in één belofte met hart en ziel mag gaan toevallen. Voor die geldt het hele woord. En de andere kant. Je kunt alles van de Bijbel weten. Maar als het geen leven voor je is. Als dat niet is wat in de nood van je ziel je hebt gaan nodig gekregen en vast ben gaan klemmen. Dan heb je aan die hele Bijbel niks. Om zo te zeggen, al lig je er tegenaan. Dan zou je nog verloren gaan. Buiten Jezus. Buiten die verbinding met Jezus is geen leven. Daar kom je om. Want je moet nooit tevreden zijn met kennis in je hoofd. Wees niet tevreden met wat gevoel in je hart. Maar dat hoeft toch ook niet. Want God verkondigt het evangelie. En God roept je toe. Wend u naar mij toe. Alle gij einde der aarde. En wordt behouden. Want ik ben God. En niemand meer. Amen.